Gemeente, er zijn dingen die een begin hebben en die ook een einde hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan ons leven. Wij hebben een begin, dan staat er een wieg in de kamer. En wij hebben ook een einde. Dan zie je een doodskist in de kamer. Of ik denk aan je huwelijk. Het begint, je trouwdag, stralende dag. Maar er komt ook na 30, 40, 50, korter of langere tijd een einde aan je huwelijksleven. Dingen hebben een begin en een einde. Er zijn ook dingen die wel een begin hebben, maar geen einde hebben. Wat dan? Nou, ik bedenk bijvoorbeeld aan de engelen. De engelen zijn geschapen nog voor de eerste dag. En die hebben geen einde. Die leven altijd. En ik denk aan onze ziel. Op het moment dat wij geboren zijn, met ziel en lichaam, wij hebben wel een begin, maar wij hebben geen einde. Want ook als je overlijdt, dan blijft je ziel eeuwig voortleven. Het zij bij God in de hemel, het zij zonder God in de eeuwige pijn. Maar je ziel die sterft nooit meer. En dat is best wel een aangrijpende gedachte. He, als je in een wiegje kijkt, ontzettend blij ben je met een kind. Dus je verwacht een kind, je krijgt een kind. Ja, Heere God, wat is dat een pareltje. Engeltje in de wieg. Maar als je dan bedenkt dat daar een zieltje ligt. Als de bergen er niet meer zullen zijn, als de wolken er niet meer zullen zijn, als hemel en aarde vergaan, dat dat zieltje eeuwig blijft leven. Dat weegt. Er zijn dingen die een begin en een eind hebben. Er zijn dingen die wel een begin hebben en er geen eind. En er is ook iets dat geen begin heeft en geen eind. En dat is God. God die eind nog oorsprong heeft. Dat eeuwige, aanbiddelijke, goddelijke wezen. Eén in wezen en drie in persoon. En over die God gaat het in zondag 8. Zondag Trinitatis. De zondag die gaat over de drie eenheid van God. Nou, ik aarzel wel een beetje om daarover te spreken vanavond. Want het is, ik zeg niet dat het eenvoudig is vanavond. Zondag 8 over de drie eenheid. En zondag 30 over de Paapse mis. Ja, dat zijn vaak de saaiste en de taaiste zondagen. Zomaar in het algemeen. Een dominee zuchtte wel eens onder. Van ja, wat moet je nou toch preken 3 kwartier lang? Dan doe ik wat korter, zou je zeggen. En de gemeente die zuchtte wel eens onder. Want het is zo moeilijk. Nou moet de prediking geen kwelling zijn. Maar prediking moet altijd leiden, is een openbaring van de heerlijke God. En die uiteindelijk moet leiden tot onze vertroosting moet zijn en mag leiden tot de aanbidding van die God. Ik hoop dat al is er maar een zinnetje vanavond in de preek, dat er toch iets in uw hart mag gaan leven van deze God is onze God. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Ik zet boven de preek 1 wezen... en 3 personen. En dan gaan we letten op 2 gedachten. In vraag en antwoord 24 gaat het over de 3 delen van de geloofsbelijdenis. Er staat in vraag 24, hoe worden deze artikelen, dat wil zeggen die 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waar het in de vorige zondag over ging, in vraag 23. Hoe worden nou die 12 artikelen ingedeeld? In 3 delen. Ten eerste God de Vader in onze schepping. Ten tweede God de Zoon in onze verlossing. En ten derde van God de Heilige Geest in onze heiligmaking. De 3 delen van de geloofsbelijdenis. En de 2e gedachte is vraag en antwoord 25. Dan gaat het over de 3 personen in de Godheid. Aangezien er maar 1 enig goddelijk wezen is. Waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Antwoord, omdat God zich alzo in zijn woord heeft geopenbaard. Dat deze 3 onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Ik zet dus boven de preek 1 wezen, 3 personen. We gaan ten eerste letten op de 3 delen van de geloofsbelijdenis. En ten tweede gaan we letten op de 3 personen in de Godheid. Gemeente, om de gedachten nog eens te bepalen, in zondag 7, die prachtige zondag, ging het over het geloof, weet u nog, van de vorige week. En al zou ik u nou vragen, dat geloof, wie werkt dat nou? Wat zou u dan als antwoord geven? Hebben we gezien in zondag 7 dat de Heilige Geest, die ontsteekt in onze harten het oprechte geloof dat Christus omhelst. Dus geloof is een gave Gods. Precies. En als u het nou niet hebt, dan mag u dat niet zeggen. Geloof is een gave Gods, dat mag u alleen zeggen als u het bezit. Om God ervoor te danken dat je het gekregen hebt. Maar als je nog geen geloof oefent in Christus, mag je niet met je armen over elkaar zitten. Ja, geloof is een gave Gods, hè. En dan moet je het maar zitten afwachten. Nee, als je het nog niet hebt, dan mag je je niet verschuilen achter in zijn gave God. Dan is het een opgave. Dan komt tot u de roepstem. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Uitroepteken. Dus aan de ene kant is het een gave. Jazeker. Maar het is net zo goed een opgave. Aan ieder die nog geen geloof oefent. Eigenlijk is geloof ten diepste gave. Opgave, ten diepste is geloof overgave, dat is het. Overgave aan de Heer Jezus Christus. En dat is heel eenvoudig. Alleen we hebben onszelf tegen. Om nou, misschien dat de kinderen het nog het makkelijkste doen. Om nou je hartje helemaal restloos toe te vertrouwen aan de Heer Jezus Christus. Oh, wat is dat moeilijk. Voor ons. Kinderen, ik heb eens een voorbeeld gegeven. Misschien ken je dat wel. Ik ga het toch noemen. Dan nemen jullie in ieder geval wat van de preek mee. Ik heb een mooi voorbeeld gelezen. Dat trof mij. U hebt misschien ook wel eens gehoord. Hè, van die koorddanser. Die man die op die koord loopt. We hebben vorige week gezien. De Victoria Falls. Nou, die watervallen, dat wil wat. Stel je nou eens voor. Die avond over Zimbabwe. Stel je nou eens voor dat er een koord gespannen is van de ene eind naar het andere eind. Een grote kloof daartussen. En dan een koorddanser. Nou, die gaat er overheen. Die doet heel goed, die man. Het publiek staat te kijken en die man die gaat een show geven. En die zegt tegen het publiek, geloven jullie dat ik er met zo'n stok overheen kan? Ja, zeggen ze, ja, je hebt mijn reputatie, je kan het heel goed. Hij zegt, geloven jullie ook dat ik er overheen kan lopen met een kruiwagen? Zo'n klein koordje. Ja, zegt het publiek, ja natuurlijk, u kan het heel goed. Hij zegt, geloven jullie dat ik daar met een kruiwagen overheen kan lopen zo? Naar de overkant veilig, met een mens erin. Zegt het publiek, ja natuurlijk man, begin nou. Hij zegt, wie gaat erin zitten? Er was er niemand. Niemand die die man werkelijk vertrouwde. En toen ging de voorstelling niet door. Weet je wat geloof is? Simpelweg, dat je in die kruiwagen gaat zitten. En dat je je zo aan die man toevertrouwt waarvan jij gelooft. Die man is betrouwbaar om mij naar de overkant bij God te brengen over de kloof en de afgrond van dood, zonde en ellende heen. Mijn vraag is aan jullie kinderen, ouders. Wie zou er nou in die kruiwagen gaan zitten? Zou jij het doen? Zou jij je nou helemaal aan de Heere toevertrouwen van de Heere, hoe het ook gaat? Maar hier ben ik. De geloofsdaad is overgave aan de Verlosser. Maar goed, geloof heeft ook inhoud. Wat moet je dan geloven? Hem? Maar ook de Bijbel, dat is het boek waarin alles staat. Ja, maar in die Bijbel staat zoveel. Kan je geen samenvatting geven van wat er in die Bijbel staat? Ja, een samenvatting van de Bijbel vind je in die 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Hoe krijg ik deel aan de verlossing? Door het geloof in Christus. Ten diepste is de grond van de verlossing God. De drie enige God. En daar staat de Bijbel vol van. En over die drie enige God wordt nou ook gesproken in die artikelen van het geloof. Ziet u, het is geen blind geloof. Nee, het is geloof dat Christus in het oog houdt en de Bijbel in de hand. Die opengeslagen Bijbel. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ik geloof wel, dominee, maar ik ga niet naar de kerk. En dan vraag ik door en dan zeggen, ja, maar wat doe je er dan aan? Leest u dan nog wel de Bijbel? Nou, dat eigenlijk ook niet. Maar ik bid nog voor mijn eten. Oh. Nou, dan zeg ik wel eens, stop er ook maar mee, want het helpt helemaal niks. Het helpt helemaal niks. Als je die Bijbel dichtlaat, kan je niet zalig worden. En dan kan je zeggen, ik geloof wel, maar het is wel een vals geloof. He, er was eens een man die zei, Gods woord overboord, dat is geestelijke zelfmoord. En zo is het. Dat woord is zo belangrijk, omdat daar in de drie enige God aan ons wordt kenbaar gemaakt. Nou, de inhoud van die schrift is dus in die 12 artikelen die bijna elke zondagavond worden voorgelezen. De geloofsbelijdenis. Nou vind ik het mooi, gemeente, om de link te leggen tussen zondag 7 en zondag 8. Wat er staat in vraag 22, ik wil even teruggrijpen. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt en dat ons de artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Dus de catechismus, de onderwijzer, die hebben een ruim hart. Die wijst naar de 12 artikelen van het geloof. Dat is het uitgangspunt. En dat vind ik mooi, een ruim hart. He, want bijna alle christenen, praktisch alle christenen, zetten hun handtekening onder die 12 artikelen van het geloof. Of je nou Luthers bent, of gereformeerd, of gergem in net, of hervormd. Of wat dan ook, bijna iedereen, praktisch iedere christen over de hele wereld, zet zijn handtekening onder die 12 artikelen. Ik vind het mooi dat er niet gevraagd wordt, wat is een gereformeerde of een Lutherse nodig te geloven? Maar wat is een christen, vraag 22, een christen nodig te geloven? Ik vind het mooi dat de catechismus niet verwijst naar de Dordtse leerregels, hoewel die er toen al niet waren. Maar ook niet verwijst naar de Nederlandse geloofsbelijdenis, die er toen wel net was. Maar dat ze zo ruim zijn, dat ze het zo ruim mogelijk nemen, niet benauwd in hun ingewanden. Die 12 artikelen waarin de kerk zich uitspreekt wat ze gelooft op grond van het woord van God. Ja, heb je wel eens gehoord van dominee Ledeboer? De Ledeboerianen. Dat was nog eens een man die vuur had. Af en toe rolde er wat van de kansel. Reglementenbundels en gezangenboeken en zo. Maar dat was wel een kind van God. Een knecht van God. En dominee Ledeboer, die werd eens een keer gevraagd, een beetje de mannen van het gezelschapsleven. Die werd een keer gevraagd om rekenschap af te leggen van de hoop die in hem was. Nou, de mensen gingen al zitten. Nou, dan gaat die dominee zijn bekeringsweg vertellen. En dominee Ledeboer, die ging staan, eerbiedig. En die zei, ik geloof in God de Vader. De almachtige schepper. Van de hemel en de aarde. En hij ging tot die hele 12 artikelen opzeggen. Dat was voor hem verantwoording van de hoop die in hem was. Wat een wijs antwoord van deze man. Nou, als het nou gaat over die 12 artikelen, gemeente. Hoe worden die artikelen ingedeeld? Dat was onze eerste gedachte, vraag 24. 12 artikelen worden ingedeeld in 3 delen, staat er in het antwoord 24. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. God de Vader heeft alles te maken met onze schepping. God de Zoon heeft alles te maken met onze verlossing. En God de Heilige Geest heeft alles te maken met onze heiligmaking. Die driedeling, Vader, Zoon en Heilige Geest, berust natuurlijk op de doop, hè? Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Daarachter zit dus de belijdenis van het drie-enige God. Wie ze zijn, Vader, Zoon en Heilige Geest, en wat ze doen, scheppen, verlossen en heilig maken. Ik ga een spaartje dieper. Ik vind het apart, gemeente. Je zou zeggen, nou ja, als er nou 12 artikelen zijn en je deelt ze in 3, dan gaan er 3 artikelen over God de Vader, 4 artikelen over God de Vader en 4 artikelen over de Zoon en 4 artikelen over de Heilige Geest. 3 x 4 artikelen. Dat is mooi verdeeld, evenwichtig. Nee. Als je goed leest in die 12 artikelen die u opgesomd vindt in antwoord 23, dan ziet u dat er maar 1 artikel, het eerste, gaat over God de Vader. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. Punt. En dat in artikel 2 tot en met 7, dat het daar gaat over de Zoon. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus 6 artikelen wat de Zoon is en doet. En dan artikel 8 tot en met 12, ik geloof de Heilige Geest, ik geloof 1 heilige algemene christelijke kerk enzovoort. Artikel 8 tot en met 12, dat gaat over de Heilige Geest. Wat leer ik hieruit? Dat dus aan de Zoon en zijn middelaars en zijn verlossingswerk, dat daar de meeste artikelen aan gewijd zijn. De helft. De geloofsbelijdenis is dus trinitarisch, ingedeeld in de drie-enige God. Naar de 3 personen van de Godheid, maar die middelaar die krijgt de meeste aandacht. En dat vind ik zo prachtig, hè? Hoe moet je preken, dominee? Ja, daar zijn natuurlijk ook hele bomen over op te zetten. Hoe moet je preken? De een zegt van, pas geleden kreeg ik nog eens een vraag. Want dominee, ja, christologisch spreken, maar u moet eigenlijk trinitarisch spreken. Niet uit deze gemeente, de andere gemeente. Trinitarisch spreken. Zeg, akkoord, akkoord. We moeten preken het werk van drie enige God. En toch zeg ik daarachteraan, en toch Christus en zijn werk in het middelpunt. Toch binnen de drie enige God, als ik het zo mag zeggen, met eeuwig uitgedrukt stamelend, is de Zoon het heerlijke middelpunt. Dat zie ik ook in de Bijbel terug. De Vader die wijst, dat vindt de Vader fijn. De Vader die wijst op zijn Zoon, die zegt, deze is mijn geliefde Zoon, hoort aan hem. En wie hem eert, eert de Vader. En de Heilige Geest die is nou gekomen om nou die Zoon te verheerlijken, inclusief de Vader. Ik vind het zo mooi dat er in Openbaring staat, in de hemel, elk schepsel, dat zij hem die op de troon zit, en het lam in het midden van de troon, en de 7 geesten voor zijn troon, als schijnwerpers, die geesten die gericht zijn op de Vader en het lam in het midden. Ziet u? We moeten trinitarisch spreken, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. En toch Christus in het middelpunt. Goed, ik ga een stapje verder. Ik wil een paar opmerkingen maken vooraf. We doen maar een beetje stapje voor stapje, een paar opmerkingen vooraf. De eerste opmerking die ik wil maken vooraf is dit. Als het gaat over de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, dat goddelijk aanbiddelijk wezen, opperwezen, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. De heilige drievuldigheid, zegt de geloofsbelijdenis van Athanasius. Dat is voor mijn verstand en voor uw verstand niet te doorgronden. Hoe slim en hoe knap je ook bent. Onbegrijpelijk. Mijn pen kan dat niet beschrijven. Mijn tong kan dat niet uitdrukken. Hoe welbespraakt ook. Dat God drie-enig is, dat is duidelijk. Maar hoe God drie-enig is, dat kan geen mens verklaren. Mijn verstand is beperkt. Mijn verstand is bovendien verduisterd. Ik kan dat niet begrijpen. Ik kan het ook niet bewijzen. Maar in het geloof aanvaard ik dat. En aanbid ik dat. Weet je, gemeente. Je kan er het beste maar van zingen. Van zingen. En dat hebben de vele heiligen gedaan. Vele christenen hebben daar niet over gefilosofeerd en gediscussieerd. Ja, kom, laten we daarvan gaan zingen. Zoals we dat gedaan hebben in Psalm 68. Aanbiddelijk opgewezen. U hebt misschien wel eens gehoord van Isaac da Costa, een Messias beleidende Jood, prachtige man. Die heeft daar die van, hij was ook een hele geleerde man. Hij zegt, ik ga er niet over nadenken, ik ga ervan zingen. Hij heeft een lied gemaakt wat u allemaal wel kent, althans velen van u kennen. Het is een gezang geworden. Aanbid de Vader in het woord, aanbid de Zoon aan het kruis doorboord. Aanbid de Geest uit beiden, voor zijn gemeenschap zijn gena, zijn liefde en trouw, halleluja, zal mij geen schep, zal ons geen schepsel scheiden. Hem bezingen in mijn lied, kunnen we veel beter doen. Hij was gehoord van Horatius Bonar. Ja, wat zijn dat allemaal voor termen, dominee? Nou, dat zijn mensen geweest, daar kan je wel van leren. Bonar, dat zijn boekjes die moeten jeugd. Geïnteresseerd. Dominee, heb je nou eens een boekje van hoe krijg ik nou vrede met God? Waar zou je dan kunnen aanbevelen? Wat een beetje te begrijpen is. Moet Bonar lezen. Horatius Bonar. Bonar, die heeft er ook niet over gediscussieerd. Die heeft ervan gezongen. U kent dat lied. Ere zij aan God de Vader. Ere zij aan God de Zoon. Eer de Heilige Geest, de drie ene in zijn troon. Ze hebben ervan gezongen. Ja. God is groot. En wij begrijpen hem niet. Er is geen onderzoeking van, dat zegt Job ergens. God is groot en wij begrijpen hem niet. Er is geen onderzoeking van zijn jaren en van zijn, het getal van zijn jaren. Wie kent en begrijpt zichzelf? Dat is een hele klus om jezelf te kennen en te begrijpen. Staat soms voor een raadsel. Wat dat dan toch kunnen doen? Wie kent en begrijpt zichzelf? Nou, laat staan dat je God zou kunnen begrijpen. Dat allerdiepste, het allerheerlijkste, allerhoogste wat er is. Wie zou dat kunnen begrijpen? Job die heeft daar ook zo mee gezeten. Hè? Dat boek Job is een moeilijk boek, maar ook een prachtig mooi boek. Job die zegt het zo, wie zou de donder kunnen verstaan? Verstaat u de donder? Je kan studeren meteorologie. En weet ik veel wat, klimatologie. Je kan van alles bestuderen. En astronomie. Maar wie begrijpt nou precies de werking van de donder? Ja, het heeft te maken met wolken en met hitte en met geladen deeltjes en zo. Maar om het nou precies te kunnen zeggen. Nou, als je nou de donder niet begrijpt, laat staan dat je de enige God kan begrijpen. En wie kan de zon begrijpen? Hoe die zon nou precies in elkaar zit. Hij geeft licht en warmte. En ik kan er heel veel meer over kunnen zeggen. Maar ten diepste heeft nog nooit enige wetenschapper precies kunnen uitleggen. Wie die zon, wat de zon, hoe die zon functioneert. Nou, dat zien we dagelijks. Heeft God gemaakt die bol. Die grote bol. Nou, als we nou zo'n scheppingswerk al niet kunnen vatten, begrijpen. Hoeveel te minder kunnen we de drie enige God vatten, begrijpen. Zijn gedachten zijn onpeilbaar diep. Zijn verstand is niet af te meten. Het overtreft ver al wat we weten. Zijn oordeel is grondeloos. En zijn wegen zijn ondoorgrondelijk. En zijn liefde is eeuwig. En daar begrijp ik nog het minst van. En daar heb ik nou het meeste behoefte aan om dat te bewonderen. Er is een psalm die zingt. Het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Daar schiet de kort. Wat dat betreft moet ik altijd denken aan die grote Augustinus. Het grootste licht dat er ooit geleefd heb. Denkt u niet? Augustinus, dat was toch de grootste kerkvader in het Westen die ooit geleefd heeft. Wat een verstand had die man. Wat een inzicht die man van God gekregen. Augustinus, de kerkvader van het Westen. Nou, Augustinus was een diepe denker. Hij heeft erover nagedacht. Hij heeft een heel dik boek geschreven, De Trinitate, over de drie eenheid Gods. Hij had dat uitgeschreven. Ik snap er nog helemaal niks van. Ik heb er een dik boek over geschreven, maar ik snap het zelf nog steeds niet. Nou, hij liep zo een beetje de pijn van het strand. En dan over nadenken, wat heb ik nou allemaal geschreven? Ik heb eigenlijk niet helemaal goed geschreven. Ik zou het over moeten doen. En, ja. Hij snapte het eigenlijk niet, die Augustinus. En hij was weer aan het denken over de drie eenheid Gods. En hoe langer hij over nadacht en pijn, hoe duisterder het voor hem werd. Nou, op een gegeven moment liep hij langs het strand. Toen zag hij een klein jongetje bezig met een emmertje aan de kuiltje gegraven en zo. En nou, hij vond het wel leuk. Hij ging echt voorbij staan. Hij zei, jongen, wat ga je dan doen met een kuiltje? Hij zegt, nou, ik heb een emmertje, zegt hij. Ik heb een kuiltje. En dan ga ik die zee, die ga ik in het kuiltje gieten. Ja, dan zie je, ja joh. Ik vind het wel leuk, maar je bent een beetje dwaas van jou, jongen. Dat kan natuurlijk niet. Dat kan toch niet? Je kan toch niet die hele grote oceaan in zo'n klein kuiltje scheppen? Zo'n emmertje. Nou ja, en hij liep zo verder. En hij dacht bij zich, hey, ik ben eigenlijk net zo dwaas als die jongen. Nou probeer ik met dat kleine emmertje van mijn verstand, probeer ik die grote onmetelijke God te bevatten. Ik kan die grote onbegrijpelijke, onmetelijke God niet in dat kleine lekke emmertje van mijn verstand krijgen. En toen was hij eruit. Toen liep het voortaan na. Toen ging hij er niet verder over filosoferen. Toen ging hij die God bewonderen. Er blijft altijd een afstand, gemeente. God komt zo dichtbij in zijn zoon. Hij zegt, Vader. Dan mag ik Abba Vader zeggen. Door de Heilige Geest. Maar er blijft altijd een afstand. He, er blijft een afstand op aarde. Als God tot je komt, dan moet je je schoenen van je voeten doen. Je kan toch niet al te dicht naderen. He, die grond is heilige grond. Er is afstand in de hemel ook. Zelfs de engelen die zo dicht bij de troon staan. He, die hebben die vleugelen waarmee ze vol eerbied buigen voor die troon. En ze zeggen het heilig, heilig, heilig. Heere God almachtig. Drie ene God die één in wezen zijt. Maar er is altijd die afstand tussen de schepsel en de schepper. Wij kunnen het niet begrijpen. Dat was mijn eerste opmerking. We mogen het wel preken. En die God te leren kennen, dat is de zaligheid. Maar te onderzoeken, nee. Nee, als je maar iets van hem ziet, hè, zoals Mozes zijn achterste delen van God zag. En dat was al zo aanbiddelijk, zo beminnelijk, zo heerlijk. Straks mogen we hem zien, kinderen van God, zoals hij is. Straks mogen we hem zien zoals hij is. Ik ga er weer van zingen. Eeuwig onbegrijpelijk, kent u dat vers? Eeuwig onbegrijpelijk wezen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Leer mij dagelijks meer u kennen, u geloven het allermeest. Geloven, ja, daar komt op aan. Niet op begrijpen. Er worden zo vaak vragen gesteld. Ja, ik begrijp God niet. Waarom laat hij dat nou toe, die vogel riep? En dat er zoveel dieren, straks ook zoveel mensen gaan sterven. Ook in Europa. En dan komen ook naar Nederland. Ik begrijp dat niet. Hey, ik begrijp niet waarom er om de drie minuten een christen wordt gemarteld en sterft om zijn geloof in Jezus Christus. Begrijp ik niet. Nee, ik begrijp God ook niet. Maar God vraagt niet of jij hem begrijpt. God vraagt alleen, geloof je mij? Ga je nou in die kruiwagen zitten? Vertrouw je nou me toe dat ik het goed doe, omdat ik groter ben, beter ben, hoger ben dan jij? Dan zou je God kunnen begrijpen, dan zou die mens zijn. Of jij zou God zijn, weet je wat wij? Verstand. Ik heb eens gelezen, zo hier en daar, hè. Ja, er zijn van die zinnen die blijven hangen. Een mooie zin om op te schrijven, deze zin. Waar mijn verstand niet kan staan, daar mag het geloof in die diepte zwemmen. Met mijn verstand kan ik het niet begrijpen, dat is duidelijk. Die oceaan kan ik niet in dat emmertje krijgen, maar het geloof mag in die diepte zwemmen. Hè? Maar het geloof heeft wel een plankje nodig, dan zou je erin verdrinken. En dat plankje, dat is het woord. Dat is het woord van God. Wat nou God in zijn woord zegt, daar moet ik me aan houden. Hoe die zich daarin geopenbaard is, daar moet ik me aan houden. En niet buiten dat woord omgaan. Want anders kom ik in doolhof terecht. Dan verdrink ik erin. Het woord van God, dat is de grens. En dat houdt me boven water. We geloven de Heere op zijn woord. Nou, dat was mijn eerste opmerking. Tweede opmerking. Als het gaat over de drie-enige God. Dat is dat deze leer van de drie-eenheid Gods altijd is bestreden. Tot op de dag van vandaag. Bestreden, ontkend. He, er zijn mensen geweest altijd. Ja, het is ook zo uniek, zo bijzonder. Een drie-eenige God, één wezen en drie personen. Waar vind je dat nou verder? Ja, dat vind je eigenlijk nergens. God is groot en hoog verheven. Hij is God. Veel godsdiensten die hebben meerdere goden. Nou, dat weten we, hindoeïsme, we hebben heel veel goden. Er zijn maar twee godsdiensten, die hebben maar één god. Dat is jodendom. Shema Israël, hoor Israël, de Heer onze God, is een enige Heer. En dat is de islam, één god. Allah is groot, één god. Mohammed is zijn profeet. Veel godsdiensten hebben veel goden. Twee godsdiensten hebben maar één god. Maar er is maar één unieke godsdienst op aarde. Die hebben een drie-enige god. Christendom. Dat is Christendom. En juist dat drie-enige. Hè, dat wordt nou juist zo fel bestreden. Zowel door de jood. Als door de islamiet. Buiten de kerk. Maar ook door veel mensen in de kerk. Dat begon al in de vroege kerk. Er gingen mensen met hun vingers. Die gingen tellen. Hè, want 1 plus 1 plus 1. Dat is geen 1. Dat is 3. Dat is 3. Dus hoe kan dat nou? Ja, maar God is niet voor te rekenen, niet na te rekenen, ook niet uit te rekenen. Daar moeten we mee stoppen. Als er nou één is, hoe kunnen er dan drie zijn? Ja, dat kan je ook niet op een rijtje zetten. Ik denk bijvoorbeeld aan Arius. Arius, die vind je in de kerkgeschiedenis. Als je nog eens een mooi boek voor je verjaardag moet hebben, zal ik eens een tip geven. Dan moet je die kerkgeschiedenis van J. Vreugde heel kopen. Die vier delen of die twee delen. Mooi hoor, kan je het voorlezen voor je kinderen. Mooie delen. Zou ik voor me, €150 of zo. Zou ik doen. Mooi cadeau. Daar staat het in, het verhaal over Arius. Arius, die logende de drie eenheid. En daar tegenover stond Athanasius, waar we iets van gelezen hebben in die geloofsbelijdenis. Arius. Nou, die logende de godheid van Christus. Hij is trouwens wel verschrikkelijk aan zijn einde gekomen, die Arius. Verschrikkelijk aan zijn einde gekomen. Zou het een straf van God zijn? Ik weet het niet hoor. Hij is vreselijk aan zijn einde. En dan moet je maar eens lezen, ergens in een kerkgeschiedenisboek. Verschrikkelijk aan zijn einde gekomen. In de tijd van de reformatie was het ook zo. En Michael Servet in Servet in Genève en zo. Calvin die kon dagenlang discussiëren met de Rooms-Katholieken over de avondmaal en zo, en de mis, en de paapse mis. Maar als het ging over de drie eenheid gods, daar weigerde hij over te discussiëren. Hij zei, dan stel ik niet de discussie. Dat is geloof of niet, en als je dat niet gelooft, kan je binnen 3 dagen vertrekken uit Genève. In onze tijd heb je natuurlijk de vrijzinnigen en de Jehovah-getuigen. We hebben gelezen in de geloofsnijs van Athanasius, als je de drie eenheid niet gelooft, kan je niet zalig worden. Zielig eigenlijk, hè. Als je nou de Jehovah, tenminste zielig, hoe moet ik dat zeggen? Ik heb altijd medelijden met die mensen. Die Jehovah-getuigen, die zo ijverig zijn om die leer die ze ingepompt krijgen, om die door te geven. Maar ze loochenen de godheid van de Zoon. Die worden niet zalig. Als ze bij hun leer blijven. Triest. Dan heb je zo je best gedaan. Geijverd langs de deuren, maar zonder verstand. En je onteerde de Zoon van God, de Heer Jezus, doordat je hem geen God durft te noemen en te erkennen als God. Dat is zo fundamenteel. De zaligheid rust op de belijdenis van de drie eenheid. Dat is een grondpijler van het christelijk geloof. Waarom dan, dominee? U zegt dat nou allemaal wel zo, maar waarom dan? Nou, dit heeft hiermee te maken. Onze verlorenheid door de zonde is zo erg, dat God er zelf aan te pas moet komen om ons te verlossen. Die drie enige God die is in beweging gekomen om verloren mensen te verlossen. De Vader is de bron van de verlossing. Hij heeft het verlossingswerk uitgedacht. De Zoon is de bewerker van de verlossing, het verlossingswerk volbracht. En de Heilige Geest is de toepasser van die verlossing. Die brengt het thuis in mijn hart. Ik heb ze alle drie nodig. Ik kan er geen één missen. Ik kan de Vader niet missen, de Zoon niet en de Heilige Geest niet. Je kan in heel veel dingen verschillen van mening. Kijk, Luther en Calvin, die hebben wat gediscussieerd over het avondmaal. Man, man, man. Ze hebben elkaar voor van alles en nog wat uitgemaakt. Ja, vooral Luther dan, die was nog een beetje rauw in de mond. Maar ze hebben elkaar wel als broeders, zeker Calvin, Luther is wel een broeder. Hij dwaalt in het avondmaal, is wel een broeder. Geliefde broeder. Kijk, daar kan je over discussiëren, over avondmaal. Tegenwoordig kan je erg discussiëren over doop, hè, volwassen doop en kinderdoop. Nou, je kan discussiëren over de verkiezing en de verwerping. Nou, dat is in het verleden ook gebeurd. Eén beleed de verkiezing en de andere zegt, die verkiezing kan niks mee. Dat kan allemaal, daar kan je verschil van inzicht over hebben, kan je toch zalig worden. Maar als je op dit punt verkeerd gaat, kom je absoluut verkeerd uit. Deze leer is nodig, de drie personen zijn nodig, want wij zoeken de verzoening met de Vader in de voldoening door de Zoon, door de werking van de Heilige Geest. Nou, tweede gedachte. Antwoord, vraag en antwoord 25. Hoe weet ik nou dat er drie personen zijn, aangezien er maar één enig goddelijk wezen is? Waarom noemt gij dan Vader en Zoon en Heilige Geest? Antwoord 25. Omdat God zich in zijn woord zo heeft geopenbaard, dat deze drie onderscheiden personen de enige waarachter een eeuwige God zijn. Hoe weet ik dat nou, dat er drie personen zijn? En dan zegt de catechismus zo heel eenvoudig, zo ontwapenend eerlijk, ja, dat staat in de Bijbel. Einde van alle tegenspraak. Als jij een ware Christusgelovige bent, dan is de Bijbel je bron. Dan is je Bijbel dat boek van God, het woord van God, dat is je fundament, daar haal je het uit. Dat is je zwemplankje waardoor je boven water blijft in dit leven. En door de dood Jordaan heen. Het staat in de Bijbel, zegt antwoord 25. Dat is het beste bewijs. De Bijbel zegt het. En dat is het einde van alle tegenspraak. Staat in de Bijbel. Ja. Dat woord drie eenheid staat niet in de Bijbel, maar die drie personen wel. Dat is nou altijd door de kerk der eeuwen, alle tijden en plaatsen, is dat geloofd en beleden. Heb u dan een voorbeeld uit de natuur? Dominee, noem nou eens een voorbeeld waarin je dat ook zou kunnen zien. Ja, dat is nou juist de moeilijkheid. Ik kan geen voorbeeld verzinnen, want er is geen voorbeeld in de natuur die dat nou duidelijk maakt. Het is bovennatuurlijk. Ik kan geen analogie verzinnen, hoe noem je dat? Ik kan geen gelijkenis en vergelijking noemen voor de kinderen om dat nou te bewijzen of duidelijk te maken. Kijk, de natuur leert mij wel dat er een God is. Ik zie iets van zijn goedheid, zijn almacht en zijn trouw in de natuur, maar niet dat God er enig is, wie hij nou eigenlijk is. Er zijn mensen die hebben dat altijd geprobeerd. Zeggen, mensen hebben wel eens gezegd tegen de kinderen, nou kinderen, als je nou kijkt naar een boom, hè. Een boom heeft een wortel en een stam en bladeren. Nou, zo is nou de drie enige God. Mis. Dat is geen goede vergelijking. Waarom niet? Nou, kijk, die wortels, dat is dan een derde deel van de boom. Want je kan niet zeggen dat de zoon een derde deel van de Godheid is. Mis. Anderen hebben gezegd, nou weet je wat ik even moet vergelijken met water. Water heb je in drie vormen. Onder nul, er wordt ijs. En boven nul, dan is het gewoon vloeibaar. En boven de 100 graden, dan wordt het damp. Mis! Je kan niet zeggen dat die drie personen, met eeuwig gesproken, vormen zijn van de Godheid. Nee, kan niet zeggen. Een slimmerik heeft gezegd, weet je waar ik mee moet vergelijken? Ja, weer mis hoor, weer mis. Je moet het vergelijken met een mens. Een mens die bestaat in lichaam, ziel en geest. En zo is het met God ook. Dat ene wezen dat bestaat in Vader, Zoon en Heilige Geest. Mis. Want een mens, dat is één wezen en één persoon. Maar God is één wezen in drie personen. Onbegrijpelijk. En toch niet onkenbaar. De Heer heeft zich wel bekend gemaakt in die drie onderscheiden personen. Hoe dat dan ook is, dat weet ik niet. Maar dat het zo is, dat zegt de Bijbel. Waar zegt de Bijbel dat dan? Nou, Genesis 1 vers 1, daar begint het al. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Als je nou een beetje Hebreeuws kent, ken ik niet, nou ga ik het uitleggen. Er staat letterlijk, in den beginne schiep, enkelvoud, God, en dan staat in het Hebreeuws het meervoud. Dus er staat letterlijk, in den beginne schiep, een meervoudige God, hemel en aarde. En wij weten vanuit het Nieuwe Testament, ja, dat is inderdaad waar. Die ene God is Vader, Zoon en Heilige Geest. Dus Genesis 1 vers 1, dan zie je het al. Met het licht vanuit het Nieuwe Testament. Genesis 1 vers 1, 2 en 3 lees je het ook. God schiep. En de geest God zweefde over de wateren. En God zeide, er zij licht. En wie is dat licht? Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Daar hebben ze ook weer alle drie. Natuurlijk in het Nieuwe Testament. Of nog eentje. Een tekst die jullie kennen, kinderen. Jeugd. Er staat in Prediker 12 vers 1. Gedenk aan uw schepper in uw jongelingsjaren. En dan staat er weer letterlijk in het Hebreeuws. Je zou eens moeten kijken of de kanten. Ik denk dat de kanten het ook wel opmerken. Er staat er letterlijk in het Hebreeuws. Gedenk aan uw scheppers. Meervoud. En dan weten wij inderdaad, dat is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ga naar de Jordaan. En gij zult de drie eenheid verstaan. De Heere Jezus die gedoopt werd. Die stem van de Vader uit de hemel. En die duif, de geest die als een duif op hem neerdaalde en op hem bleef. Nou goed, ik heb het uitgelegd. Nu kom ik bij de toepassing. Wat heb ik hier aan? Nou, ik kom met een vraag. De toepassing voor vanavond. En dan zeg ik dit tegen u en tegen mezelf. Bent u nou wel eens met die drie enige God in aanraking gekomen. U zegt, nou nee. Nee? Bent u met die drie enige God nou nog nooit in aanraking gekomen? Dat meent u niet. Dan heb ik dan nog nooit echt goed geluisterd en goed gekeken in de kerk. Want als je goed luistert, die eerste zinnen van elke kerkdienst, elke zondag groet die God u met genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Dus elke zondag groet die drie-edige God u aan het begin van de kerkdienst. En aan het eind van de kerkdienst krijg je de zegen van die drie-edige God mee. En de genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap. De Heilige Geest met u af. Doopdienst. Precies enig. Ik had vanmorgen een doopdienst. En dan valt het weer zo op. Hè? Die drie enige God. Die naar je toe buigt. Toen ik in de kerk gedragen werd op de armen van mijn moeder. Mijn eerste kerkgang. Toen klonk mijn naam en de naam van de drie enige God. En toen kwam die drie enige God al, wat een heerlijke God. Toen kwam hij al tot mij de eerste keer. Hij noemde me bij mijn naam en hij kwam al met handen vol belofte. Toch? Want de Vader belooft dat, de Zoon belooft dat en de Heilige Geest belooft dat. Wat belooft de Vader dan? Nou, hij belooft aan mij persoonlijk, want hij zegt het tot mij, mijn doopnaam is genoemd. Hij belooft dat als hij als een vader voor me wil zorgen, van alle goeds en alle kwaad van de wereld ten beste keren wil. Dat hij me aanneemt tot zijn kind. Wat een rijke God. Wat een heerlijke vader heb ik in de hemel. En de Zoon die belooft ook wat. De Zoon belooft mij dat hij mij wast in zijn kostbaar bloed van al die vuile zonden. O die verlosser. Wij hebben een verlosser, Jezus, Zoon van God. Machtig en gewillig. En de Heilige Geest, die belooft ook wat. Die belooft dat hij in mij wonen wil. En mij wil toe-eigenen wat we in Christus hebben. Die machtige trooster. Dus God komt tot mij. Dat moet je onthouden. Niet als een dogmatische God, als de God van de filosofen. Maar hij komt tot mij als een belovend God. Als een belovend God. En nou wordt het al wat warmer, vindt u niet? De drie enige God, niet als een dogmatisch item, maar als een belovende God. Als de God van mijn doop, die zich naar mij persoonlijk toebuigt. Ik geloof dat de catechisme daar ook iets van wil laten zien door dat woordje onze te noemen. Er staat in antwoord 24 en zo, God de Vader in onze schepping. Hij heeft mijn schepper. God de Zoon in onze verlossing. Onze verlosser. Door dat kruis mij verlost. En God de Heilige Geest in onze heilig maken. O, die Vader die heeft mij geschapen door zijn kracht. Die Zoon heeft mij verlost door zijn bloed. En die Heilige Geest, ja, die woont in mij. De Vader gaf het leven aan ons. Ons, anderen en mij. De Zoon gaf zijn leven voor ons. En de Heilige Geest schenkt het nieuwe leven in ons. Nou, ik ga eindigen, gemeente. Hoe zou ik dat nou het beste kunnen uitleggen? Als u nou vertelt, als u nou aan me vraagt, mijn dominee, zeg het nou eens kort eventjes. Zeg het nou nog eens eventjes kort samenvattend, zodat ik er wat mee kan. Nou, ik heb gelezen Lucas 15. Het beste voorbeeld om dat duidelijk te maken wie nou die drie enige God is, dat vind ik in dat mooiste hoofdstuk van de Bijbel, Lucas 15. Daarin wordt gesproken over de drie enige God. En wie die God is. Ik heb het niet voor niks van tevoren gezegd toen ik de schriftlezing ging lezen. Daar wordt gesproken over het verloren schaap. En over de verloren penning. En over die verloren zoon. En dan gaat het me niet om dat schaap, die penning en die zoon, maar degene die het zoekt. Dan zie ik dat er een goede herder is die het zoekt. En dan zie ik dat er een ijverige vrouw is die dat verlorene zoekt. En dan zie ik dat daar een liefdevolle, op zijn hart getrapte, maar toch desalniettemin een liefdevolle vader is die wacht. En die met zijn ogen zoekt naar die zoon die terugkomt. En als ik nou aan jullie zou vragen, jongens, meisjes. Zie je nou in die herder, in die vrouw, in die vader, zie je daar de drie enige God in terug? Ik wel. Ik wel. Want die goede herder, dat is natuurlijk de Heere Jezus. En die vader is natuurlijk de hemelse vader. En die vrouw, dat is de Heilige Geest. En dan zie ik dat die drie personen, dat ze alle drie een hart hebben. En dat ze alle drie een hart hebben voor het verlorene. En op zoek gaan totdat ze het vinden. Deze God is onze God. Aanbiddelijk. Aanbiddelijk. Hoe werkt dat nou in de praktijk, dominee? Zal ik u wat vertellen? Nou, ik noem nog één naam. Dat doe ik voor de oudere mensen dan. De oudere mensen hebben vast en zeker wel eens gehoord van dominee Bakker. F. Bakker. Die christelijk gereformeerde dominee, die had een boekje geschreven van gebedsgestalten, weet je wel? Weet je waar hij dat geschreven? Op zijn ziekbed. Kostelijke boekjes. Nou. Christelijk gereformeerde dominee in Driebergen. Die stierf toen hij 45 jaar was. Je hebt broeders die mogen trouwen als ze 45 zijn. Je hebt ook collega's die moeten sterven als ze 45 zijn. Een vreselijke vorm, pijnlijke vorm van kanker had hij. 8 jaar dominee geweest, 3 jaar getrouwd. Hij had kanker en hij wist dat hij sterven moest. Nou, dan begrijpt u, die laatste tijd was een moeilijke tijd. Maar dat was zijn beste tijd. Ik huiver als ik het zeg. Maar zijn ziekbed, dat werd zijn preekstoel. Hij heeft vanaf zijn ziekbed heel wat kleine meditatietjes geschreven. Nou, er zijn al die kleine boekjes zijn niet terechtgekomen. En toen schreef hij zijn afscheid aan de gemeente via het kerkblad. En toen schreef hij een bange, worstelende nacht. Hij zei, de strijd met de dood was zwaar op mijn leeftijd. Maar op een dag mocht hij zo heerlijk de liefde van God de Vader. En de liefde van God de Zoon. En de liefde van God de Heilige Geest in zijn hart ontvangen. Dat hij vanaf dat moment wenste om niet meer beter te worden. Ja, gemeente, als die liefde in je hart, ondanks de pijn van de kanker in je lichaam, als die liefde in je hart overvloedig wordt uitgestort, dan wil je niet meer beter worden. Dan zeg je, hoe dichter ik nader tot het huis van mijn vader, hoe meer ik hijg naar de eeuwige woning, waar het heil van mijn koning mij wacht na de krijg. Amen.